We gaan met elkaar een stukje lezen uit de tweede Petrusbrief. Vers 1 tot en met 9. 2 Petrus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 9. En aan het einde van vers 9 staat in onze NBG-vertaling een komma. In de Statenvertaling wordt daar een punt gebruikt in de meeste vertalingen. En ik wou ook maar de volgende keer bij vers 10 verder gaan. Dus we gaan tot en met vers 9. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen. Zelfs de heerser die hen gekocht heeft, verloochende en schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden. En ze zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen. Maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. Want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen aan krochten der duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren, en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach de prediker der gerechtigheid met 7 anderen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht, en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en tot voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, maar de rechtvaardige Lot die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel die zedelozen heeft behouden. Want deze rechtvaardige heeft onder hen wonende dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Dan weet de Heere de Godvruchtige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen. Tot zover dit stukje. Voor uzelf en bij de verwijsteksten kunt u dat ook wel zien. Kunt u ook Judas, dat hoeven we nu niet op te slaan, het briefje Judas net voor het boek Openbaring, vers 3 tot en met 13 lezen. Er zijn heel veel overeenkomsten tussen hetgeen wat Judas daar schrijft in het briefje. U heeft het waarschijnlijk ook in de verwijsteksten erbij staan. Ja, hè? Als u dat voor uzelf eens vergelijkt, dan vind je toch een aantal dingen die nou niet helemaal overlappend zijn, maar wel heel veel met hetzelfde thema te maken hebben. Er wordt hier gesproken in het eerste vers over valse profeten en valse leraars. Ik heb ze alle twee even omcirkeld. Valse profeten en valse leraars. Het verschil. Heeft u enig idee wat het verschil is tussen valse profeten en valse leraars? Wat denkt u? Wat is eigenlijk het belangrijke verschil tussen valse profeten en valse leraars? Ja. Een profeet is iemand die het woord van God ontvangt en neerlegt, opschrijft. En een leraar is degene die uit dat woord gaat onderwijzen. Snap je? Dus we hebben eerst profeten en dan heb je leraren nodig. Nou, die profeten, dat gaat natuurlijk in de eerste plaats over het voorafgaande. Daar staat in vers 20, in dat hoofdstuk 1, daar staat, dit vooral moet gij weten, dat geen profetie der schrift, en dan gaat het op dat moment over het Oude Testament, hoe het Oude Testament ontstaan is, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Nou, dat zijn de oud-testamentische profeten. Die zijn door de Heilige Geest gedreven. God zelf sprak door deze profeten en die profeten hebben het opgeschreven. En daarvanuit is het Oude Testament ontstaan. Niet uit de wil van een mens, maar profeten, een profeet De letterlijke betekenis van het woord profeet is woorddoorgever. Een profeet ontvangt het woord van God en geeft het door. En het wordt opgeschreven. Nou, zo is ons Oude Testament ontstaan. Het ontstaan van het woord van God door de profeet. En dat gebeurde in de tijd onder het volk Israël. En onder het volk van Israël is de Bijbel, het Oude Testament, ontstaan. Maar, dan zegt Petrus, maar in die tijd waren er ook valse profeten. En dan moet je maar goed in de gaten houden van, hebben we nou een ware profeet of een valse profeet? En misschien is het wel goed om een klein stukje te lezen uit het Oude Testament wat met name gaat over valse profeten. En dan krijg je met name met Jeremia te maken. Jeremia had in zijn tijd best wel heel veel te maken met valse profeten. Ik zal een paar stukjes uit Jeremia 23 met u lezen. Jeremia 23, ja, het begint eigenlijk al bij vers 9, maar dat hoeven we niet allemaal te lezen. Vers 16, bijvoorbeeld. Vers 16, zo zegt de Heere der Heerscharen, hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Zij maken dat gij u aan ijdele waan overgeeft. Zij spreken het gezicht van hun eigen hart en niet uit des Heren mond. Ziet u staan? Dat zijn valse profeten. Nog iets verder. In vers 21. Ik heb die profeten niet gezonden. Toch hebben zij gelopen. Ik heb tot hen niet gesproken. Toch hebben zij geprofeteerd. Vers 25. Ik heb gehoord wat de profeten zeggen, die in mijn naam vals profeteren. En dan ja, eigenlijk het oordeel daarover in vers 30. Ik zal de profeten, luidt het woord des Heren, die mijn woorden van elkander stelen. Ik zal die profeten, luidt het woord des Heren, die hun tong gebruiken en godspraken verkondigen, zie ik zal de profeteerders van leugenachtige dromen, luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door een leugens- en woordenkramerij. Ik heb hen niet gezonden en hun opdracht gegeven. Zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des Heren. In de tijd van Jeremia had je heel veel valse profeten. En Jeremia was een profeet die eigenlijk maar heel weinig aan bod kwam. Heel weinig werd er naar Jeremia geluisterd, terwijl Jeremia de ware profeet was. Nou, dat is in die tijd van die valse profeten. Maar, weet wel, in die tijd dat er ook valse profeten waren, heeft God gewaakt over zijn woord. Hoe weten wij nu dat er in het Oude Testament, in de 37 boeken in het Oude Testament, dat er niet een stukje tussen gekomen is van een valse profeet? Of 39. Zo, wat zei ik? Oh, 39. Hoe weten wij nou dat er niet een stukje valse profetie tussen staat? Want Petrus zegt heel duidelijk, we moeten letten op de profetie. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Elk stukje profetie. Maar weten we dat nou wel zeker? Dat het allemaal wel ware profeten geweest zijn die deze Bijbel geschreven hebben. Hoe weten we dat? Er zijn toch ook geloofsgemeenschappen die veel meer Oud-Testamentse boeken hebben. De apocryfe boeken bijvoorbeeld. Waarom hebben wij zo'n uitgedund bijbeltje dan? Zo'n dun bijbeltje vergeleken met andere groeperingen. Hoe weet u zeker dat dit echt het woord van God is, dat Oude Testament?
Omdat Jezus zelf ook aanhaalde?
Ja. Kijkt u maar in Lucas. Lucas 24. moeten nooit vergeten dat het hele complete Oude Testament al zo'n 400 jaar voor Christus afgesloten was. En de laatste profeet was Maleachi. En Maleachi eindigde, legde zijn pen neer, toen hij gezegd heeft, en straks komt Johannes de Doper, de Elia die komen zal. En daar begint het Nieuwe Testament mee. En dan komt de 400 jaar stilte. Maar Maleachi is dan degene die zijn pen neerlegt. En toen is God als het ware opgehouden met spreken. Wij noemen dat wel eens de stille periode. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In die periode is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Bar Kochwa heb je en de Maccabeërs heb je gehad. Die geprobeerd hebben om de Joden te bevrijden van het Romeinse juk, van de Grieken. Maar uiteindelijk is in de derde eeuw voor Christus het Oude Testament al vertaald in het Grieks. Door 70 geleerden. Wij noemen dat de Septuaginta. 70 geleerden hebben dat Oude Testament in het Grieks, als het ware de spreektaal van die tijd, vertaald. Het was er ook in het Aramees. Dat was ook, Aramees was in die tijd de taal die je zou het kunnen vergelijken met net zoals Engels vandaag. Dat was, Aramees was eigenlijk een taal die heel wijd verspreid gesproken werd. Ook Abraham sprak Aramees. En de Heer Jezus ook af en toe, Abba, Ephata, dat zijn Arameese woorden. Dan staat er in Lucas 24 dat de Heer Jezus met de Emmausgangers opliep. En dan staat er in vers 25 van Lucas 24, o onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Ja, welke profeten? Ja, die profeten die in de Joodse Tenach, de Joodse Bijbel staan. Want die Bijbel was compleet. De Heer Jezus zegt niet, o onverstandige trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de meeste profeten gesproken hebben. Nee, de profeten. En dan begint hij, staat er, in vers 26, moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan. En hij begon, mensen, het is een heel belangrijk vers. Hij begon bij Mozes, dat zijn de vijf boeken van Mozes, de Torah. En bij de profeten, dat is de Nebuim, dat zijn alle profetische boeken. Dat is ook een onderdeel van het Joodse Bijbel. En de schriften, kronieken, poëtische boeken, ja. En hier zie je het complete Oude Testament, het Joodse Oude Testament, compleet. En de Heer Jezus heeft nooit in zijn tijd gezegd, ja, maar dat was een valse profeet, die moeten we eventjes annuleren. De Bijbel was compleet. En God heeft erover gewaakt. God heeft erover gewaakt dat geen enkel stukje van een valse profeet in het woord van God terecht kwam. Diezelfde indeling kun je ook weer terugvinden in vers 44 van Lucas 24. Daar zie je dezelfde indeling. En nou tegen de apostelen zegt hij hier, hij zei tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, de profeten en, in plaats van de term de schriften, wordt hier de psalmen genoemd. Psalmen als een verzameling van de schriften. Ook weer die drievoudige indeling van de Tenach, het Joodse Oude Testament. En dit is nog steeds, ook vandaag nog steeds, de huidige indeling van de Joodse Bijbel. Deze drievoudige indeling. Nou, en die hebben wij vandaag ook. Ons Oude Testament is precies hetzelfde als het Oude Testament van het Joodse volk. Er is niks aan anders. Nou, dus vandaar dat wij mogen weten, God heeft gewaakt over zijn woord. En er is geen enkel stukje valse profetie daarin terechtgekomen. Wat mooi is dat, hè? Dat je gewoon daar zeker van mag zijn. Dat je daar nooit aan hoeft te twijfelen. Dat Oude Testament. Nou, goed, er waren in het Oude Testament dus ook valse profeten. Zo zijn er ook in het Nieuwe Testament ook valse leraren. Die vanuit dat Oude Testament, verkeerde leer brengen. Valse leraar, een verkeerde uitleg van het woord van God. En Paulus die zegt, ook al in Handelingen 20, dit sluipt de gemeente binnen. Dit komt soms van binnenuit. Niet zomaar van buitenaf, maar het komt op kousenvoeten. En heel geleidelijk kan een bepaalde leer de gemeente van Jezus Christus binnensluipen. En zonder dat je het weet, kom je op een gegeven moment ergens en dan ben je er helemaal aan gewend. Valse leer. En het is de taak van iedere christen, en met name een taak van de oudsten van de gemeente, om daar alert op te zijn. En daarom is het ontzettend belangrijk dat je als oudste de Bijbel goed kent, dat je doorkneed bent in de schriften. En dat je ook weet, heel duidelijk weet van, is dit in lijn met het woord van God? Een verkeerde uitleg die de gemeente binnensluit. Het begint al heel, heel subtiel dat er, ik noem maar een paar voorbeelden, dat via de moderne theologie, de moderne schriftkritiek, het begint meestal, een valse leer begint meestal met het stellen van vragen. Zullen we er eens een keertje op een andere manier naar gaan kijken? Is het wel zo zoals we dat altijd beleden hebben? En dan, ja, weet je, dan wordt het als het ware op losse schroeven gezet. Daar begint het heel vaak al. En dan heeft men op allerlei manieren wel heel kunstig geformuleerde theorieën, waarvan je op een gegeven moment onder de indruk bent van, nou, zo heb ik er nog nooit tegen aangekeken. En dan verdwijn je heel gauw in zo'n leer die misschien soms wel heel, heel nieuw is. En dat is natuurlijk heel leuk, want mensen die willen graag nieuwe dingen. En een andere kijk. Het begint heel vaak met ondermijning van het schriftgezag. Moeten we het allemaal wel zo letterlijk nemen? Moeten we het niet symbolisch gaan uitleggen? Moeten we het niet gaan plaatsen in de cultuur van die tijd? Kent u die uitspraken, hè? En dan wordt het helemaal op een andere verkeerde manier uitgelegd. En dan kom je inderdaad terecht bij een hele andere uitleg over Genesis 1. Over het ontstaan van de wereld. Over de wonderen van de heiland. Een leer die heel langzaam ook de gemeente kan binnencijpelen. Dat is bijvoorbeeld waar je heel erg voor op moet passen. De alverzoeningsleer. De alverzoeningsleer, vooral de laatste tijd is die weer een beetje in opgang, waarin men leert dat uiteindelijk alle mensen behouden worden. Want de Heer Jezus heeft toch de wereld met God verzoend? Ja? En uiteindelijk zullen alle mensen behouden worden. Nou, dat is de alverzoeningsleer. Dus dat mensen ook buiten een persoonlijke keuze voor de Heer Jezus behouden kunnen worden. Nou, als je dat niet vasthoudt, als je het eenvoudige evangelie niet vasthoudt, dan val je zo voor de bijl. Een leer die vooral de laatste tijd steeds weer opduikt. Via de vragenrubrieken van het zoeklicht krijg ik daar regelmatig mee te maken. Een dwaalleer die ook de gemeente binnengeslopen is, is de vraag, was Jezus nou wel werkelijk de Zoon van God? Ja, en er zijn heel veel kerkgenootschappen die absoluut beweren dat Jezus de zoon van Jozef was en niet van God. En dat Jezus als mens een voorbeeld gegeven had. Maar hoe kan Maria zwanger worden als er geen man bij geweest? Dus dat Jezus niet de zoon van God is. Ook een dwaalleer. Een dwaalleer die met name de derde eeuw van Christus de gemeente binnengekomen is, dat is dat God Israël verworpen heeft. En dat de kerk in plaats van Israël gekomen is. Ik heb daar twee weken geleden ook nog weer een boekje over gekregen van iemand. Er zijn wel eens bepaalde mensen die altijd vragen hebben voor het zoeklicht, maar dat zijn het geen vragen, maar die willen gewoon wat vertellen. En het liefst vertellen dat ze het helemaal niet met je eens zijn. En dan zie ik het al aan het handschrift. Wat op de envelop, oh, dat is mevrouw uit Noord-Holland weer. Die is het natuurlijk niet met me eens. En die moet even de les lezen hoe het dan wel in elkaar steekt. En deze mevrouw heeft nu inderdaad een eigen boekje geschreven. Nou, dat gaat tegenwoordig steeds makkelijker om eigen boekjes te maken. Waarin ze heel duidelijk zegt dat God niets met Israël vandaag te maken heeft, maar dat de gemeente in plaats van Israël gekomen is. En inderdaad de vervangingstheorie bewijst. En nou, ook een dwaalleer die in heel veel gemeenten terechtgekomen is. Nou, dan is het zo belangrijk dat je als kind van God de Bijbel goed kent en dat kunt weerleggen. En inderdaad vanuit het Oude Testament, maar van ook bijvoorbeeld vanuit de Romeinenbrief, heel duidelijk kunt laten zien dat God wel degelijk met Israël nog steeds een plan heeft. Waar Helene nog wel eens tegenaan loopt. Helene die leest voor blinden de Eva voor, hè? Eva en uitdaging, hè? Nou, deze twee bladen. Hoe vaak in dit blad niet voorkomt dat wij nu in het koninkrijk van God aan het werk zijn. Dat het koninkrijk van de Heer Jezus er nu al is. Nou, overal komt het in het blad voor, in beide bladen. Met andere woorden, wij leven nu al in Gods koninkrijk op aarde. En dan heb je toch eigenlijk helemaal niet meer te verwachten dat de Heer Jezus terugkomt. Want we leven nu al in het koninkrijk. Helene die zegt het elke keer tegen me, nou, ik heb het weer gelezen, maar ja. Hoe vaak dat niet voorkomt, dat wij in het koninkrijk van de Heer nu al zijn. Een dwaalleer. En zonder dat je het weet, sluipt dat erin. Het wordt een soort spreektaal en je praat erover. En ik kom dat op seminars in het land wel eens tegen, dat mensen ineens hun ogen geopend worden. Zeggen, maar dat is helemaal niet waar. Het klopt niet. En ik heb het altijd gezegd. Nou, dat zijn nou die dwaalleren, leringen waar je mee te maken krijgt. Maar ook op ethisch gebied. Hoe kan niet een leer de gemeente binnensluipen van, is het nou zo erg om als jongen en een meisje samen te wonen voordat je trouwt? Dat gaat niet in ene keer. Hè, in de jaren 60 noemen we dat hokken. Tegenwoordig kennen ze dat woord helemaal niet meer. Het was echt van de gekke als je als jongen en meisje al samen ging wonen voordat je getrouwd was. En nu zie je een vrouw met een dikke buik en een kindje aan de hand samen met de bruidegom naar de kerk gaan om te trouwen. Of ja, wat er ook zo'n leer is waar je vandaag mee te maken krijgt. Dat is, dat zit soms behoorlijk te beuken op de deur van de kerk. Dat is onze standpunt ten opzichte van homofilie. Dat is ook zo'n leer. God is toch een God van liefde? En liefde is toch altijd goddelijk? Of het nou liefde tussen man en man is, of vrouw of vrouw, dat doet er toch niet toe? Als het maar liefde is. Nou, inderdaad, dan kan dat de gemeente insluipen. En daarom is het ontzettend belangrijk dat wij weten, zoals hier staat, er komen valse leraars. En die hebben een verderfelijke leer. Het gevolg daarvan is, wat hier staat, dat staat ook heel duidelijk in de tweede Petrusbrief. Het eerste wat je heel duidelijk ziet, dat is dat deze mensen, even erbij opslaan, die logenen, die verlogenen de heerser dat wij door hem gekocht zijn. Met andere woorden, hè, er staat hier in dat eerste vers, daar staat, ze zullen ketterijen binnen doen sluipen, zelfs de heerser die hen gekocht heeft, verlogenen ze. Met andere woorden, ik wil niet van iemand anders zijn. Ik ben van mezelf. Ik wil niet dat God of de Heer Jezus bezit van mijn leven neemt. En dan zie je ook de navolging, als je iets verder leest, de navolging tot losbandigheid. Ik wil me niet laten binden. Ik wil mij niet ergens aan verbinden. Ik wil vrij zijn. Daar heb ik het zondagavond ook over gehad, over de Franse Revolutie. Waar het motto was vrijheid. Gelijkheid. En broederschap, hè? Maar vrijheid, we willen We willen ons niet meer laten binden. We willen niet meer die verantwoordelijkheid dragen. We willen vrij zijn. Nou, dat is de navolging van deze dwaalleraren. En de weg, staat er op een gegeven moment, de weg der waarheid, de weg van de Bijbel, wordt gelasterd, zelfs bespot. Nou, ik maak het wel eens mee dat collega's van mij wel eens tegen zeggen, joh, geloof je dat nou nog? Wordt echt soms bespottelijk gemaakt. Dat ik nog geloof dat er Jezus op de wolken naar beneden komt, zichtbaar voor alle mensen. Ach, dat geloof je toch niet? Het wordt bespottelijk gemaakt zelfs. En het leidt inderdaad, en ja, dat vond ik eigenlijk best wel heel wonderlijk zoals het hier staat in vers 3. En ze zullen uit hebzucht, het is puur op zichzelf gericht, deze dwaalleraren. Zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen. In de Statenvertaling staat gemaakte woorden. Gemaakte woorden. U als koopwaar behandelen. Nou, als je daar eens even over nadenkt, dan zie je vandaag dat veel van deze dwaalleraren, die zoeken toch ook heel vaak hun eigen eer. En die willen vaak zelf groot worden. En wat je dan ook ziet, er wordt hier gesproken over gemaakte woorden. Het is soms zo gemaakt waar ze mee bezig zijn. En niet meer echt. Verzonnen. Waar leidt het toe? Dat de gemeente als het ware als koopwaar behandeld wordt. Als koopwaar. Je zou bijna kunnen zeggen, er wordt hier een soort verkooptechniek gebruikt. En heel eenvoudig, de manier van het woord van God verkondigen, de manier van het woord van God verkondigen, wordt op een gegeven moment een soort managementtechniek. Ik kwam er op een gegeven moment heel duidelijk voor mezelf tot de conclusie van, is dit wel goed? Ik ben ter voorbereiding van de televisiedienst die hier gehouden werd, hadden we in Elspeet een ontmoeting met allemaal predikanten die een televisiedienst zouden gaan doen en of een radiodienst. En dan werden we al getraind door mensen die in het management werken. En die zeiden, en heel veel dingen zijn wel waar, maar ze zeiden, je moet leren de taal te spreken van de wereld. Dus de woorden gebruiken van de wereld, de taal te spreken van de wereld. Niet de taal de Kanaans, maar de taal van de wereld, zodat iedereen begrijpt waar je het over hebt. Nou, daar kan ik het wel mee eens zijn. Toch? Dat is ook goed. Er zijn soms van die predikanten, die hebben zo'n taal, denk ik, joh, spreek gewoon je moerstaal. He? Spreek gewoon normaal Nederlands. Maar, we gingen een stap verder. Probeer te duiken in het gedachtegoed van de mensen die je wilt bereiken. Waar zijn de mensen mee bezig? Wat willen de mensen horen? Ja? Wat hebben ze nodig? Nou, en dan ga je op een gegeven moment nog een laagje dieper, hè? En dan ben je zo bezig met wat willen zij horen? En toen reed ik naar huis. Ik zal u eerlijk vertellen, ik was er een beetje ingestonken, hoor. Toen reed ik naar huis, toen dacht ik van, maar het is toch eigenlijk andersom? Niet wat willen zij horen, maar wat wil God dat ik ze zal zeggen? En hij was er bijna ingestonken. En dacht van, ja, maar zo werkt dat niet. En dat is op een gegeven moment dat je een publiek gaat bespelen. En dat je een publiek bijna gaat bespelen als koopwaar. Maar het is gekocht door de goede herder. Het is zijn eigendom. En hij wil je de weg wijzen zoals je dat mag verkondigen. Dus dit is zo'n gevaar. Verkeerde leringen. Valse leraren die meer verkooptechniek en managementtechniek en allerlei technieken erop loslaten. Want het moet zo groot mogelijk en zoveel mogelijk. En hetgeen wat daarna komt, Dat is precies het tegenovergestelde. Daar wil ik dan de volgende keer met u toch over praten, anders wordt het te laat. Maar dan worden er 3 voorbeelden gebruikt. Het ene voorbeeld is van gevallen engelen. Hoe gaat God met die gevallen engelen om? Nou, dat ziet God wel door de vingers hoor. Engelen zijn tot dienstknechten van God. Naast de medewerkers van God. Nou, een missetje. Nee. Dan gaat God spreken, dan spreekt Petrus over de voorwereld van Noach. Hoe ging God daarmee om? En dan gaat het derde voorbeeld gebruikt over de tijd van Lot, Sodom en Gomorra. En dan zien we heel duidelijk dat God laat niet met zich spotten. Ook al wordt het oordeel uitgesteld, dat betekent niet dat het afgezegd wordt. God komt met zijn oordeel. God komt met zijn waarachtigheid. En het is heel belangrijk om daar ook oog voor te hebben zoals dat zo mooi in de Petrusbrief beschreven staat. Broeders, wat is het belangrijk, broeders en zusters, dat we ons houden aan het volmaakte woord van God. En niet uit zijn op, dat is zo anders en zo nieuw en het kan je op een heel verkeerd been zetten. Goed. Amen.